En het thema van deze preek, van deze boodschap, is het onverwachte lijden van de rechtvaardigen. En wat we gaan doen deze morgen is, Jacco zei het al, zijn 42 hoofdstukken. En ik heb er best wel mee geworsteld van ja, wat ga je daar nou uithalen? Want ik kan natuurlijk niet 42 hoofdstukken tot in detail behandelen deze morgen. Ik heb erover gedacht om er 2 preken over te houden. Maar ik heb het toch geprobeerd om het in 1 preek te krijgen, in 1 boodschap. Wat we gaan doen, we gaan zeg maar in een soort vogelvlucht door het boek heen. En wat ik wil doen is de essentie van wat gebeurt er nou naar voren brengen. En ik heb gebeden en ik vertrouw de Heer ook erop dat Hij, zeg maar, als we daar doorheen gaan, dat Hij de toepassingen zal maken in ons leven. Want iedereen zit weer op een andere plek en ik weet niet waar je mee worstelt en waar je doorheen gaat of doorheen gaat, zal gaan. Maar we gaan dus als een soort vogelvlucht door het boek heen. Met als thema het onverwachte lijden van de rechtvaardigen. Het is mijn gebed dat we, als je in lijden zit of in lijden komt, dat je daaruit handvatten krijgt om richting te vinden te midden van dat lijden. We gaan lezen in hoofdstuk 1 en een gedeelte in hoofdstuk 2. En we lezen alleen het gedeelte, vooralsnog als eerste lezing, wat zeg maar horizontaal is, wat er gewoon gebeurt op de aarde. Hoofdstuk 1 vers 1. Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. En het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want, Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Vers 13. Er was nu een dag, toen zijn zoon en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. En toen deden Sabeus een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten. En verteerde ze en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de Galdeeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam op van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis. En het viel boven op de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Hoofdstuk 2 vers 7. Tweede gedeelte. Job werd getroffen met vreselijke zweren, van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen? En zouden het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Tot zover dit gedeelte. Ongekend wat deze man aan lijden over zich heen gestort kreeg. Als je het zo leest, zonder dat je het gedeelte leest wat er gebeurt in de hemelse gewesten, dan is dat zeg maar hoe Job het ervaren moet hebben. Mensen, boodschappers die achter elkaar zijn huis binnenkomen om onheilsboodschappen te brengen. En hij was een rechtvaardige. Dat is de getuigenis van God, van het woord. Job was een rechtvaardig man, oprecht, wijkende van al het kwaad, vroom. Waarom leidt de rechtvaardige? Zou het niet zo moeten zijn dat... Oké, ik kan begrijpen dat als je zonder God leeft en God, als God niet jouw helper is, dat je lijdt. Dat je in zonde leeft en dat het lijden je treft. Maar als je tot geloof komt, als God je God is, als God je helper is, als God je beschermer is, als God voor je is, zou het dan niet zo moeten zijn dat het lijden van je geweerd zou worden? Misschien is dat ook wel de indruk die we hadden toen we tot geloof kwamen. Die we onbewust misschien wel ergens in ons hart ook meedragen. Van als ik God maar dien, dan gaat het goed met me. Dan gaan alle dingen goed en alle dingen smooth. Dan zal ik een gevulde portemonnee hebben en fijne kinderen. Zal ik oud worden, verzadigd van het leven. Zal ik mijn kindskinderen zien. Dat is misschien wel het beeld wat we hebben. Maar niets is minder waar. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Ik heb nooit statistieken gezien dat mensen die gelovig zijn, die God dienen, dat zij minder lijden krijgen in het leven. Ik weet niet of iemand van jullie ze wel eens gezien heeft. Maar het lijden treft zowel de rechtvaardige, de gelovige, als de onrechtvaardige, de ongelovige. En er is geen verschil. In de christelijke gemeente is net zoveel lijden en net zo hevig lijden en zoveel verschillende soorten lijden als in de wereld. Nou, daar geeft het boek Job, daar gaat het boek Job over en daar geeft het boek Job ook richting in. Als het lijden ons treft, en vooral ook het onverwachte lijden, wat je niet verwacht, hoe daarmee om te gaan. Wat zit erachter? Wat kunnen we daarvan leren? Nou, in de eerste plaats, ik heb 4 punten. De eerste is dat we gaan nadenken over de 3 vrienden, wat hun theologie is. Want wat jouw theologie is, wat jouw zicht is op, zeg maar, God en lijden, hoe God zich verhoudt ten opzichte van het lijden, dat is ontzettend belangrijk, ook hoe je dan vervolgens met dat lijden omgaat. Nou, de 3 vrienden, die komen bij Job. In hoofdstuk 2 lees je dat. Ze komen vanuit hun woonplaatsen, Elifas, Bildad en Zofar. En ze komen bij Job en ze gaan naast hem zitten, terwijl Job daar op de hoop van zijn ellende zit, zou je kunnen zeggen. Zich te zitten krabben met een potscherf, omdat zijn zweren zo ontzettend jeuken. En hij zit er eigenlijk kapot te gaan. Komen zijn 3 vrienden, goede vrienden, komen naar hem toe en komen naast hem zitten. En ze spreken 7 dagen niet. Dat is het beste wat je leest van hun. Van de 3 vrienden. Ze spreken 7 dagen en 7 nachten niet. En dat is goed. Dat is denk ik ook goed om als les mee te nemen als er lijden is. Is het soms moeilijk om je mond te houden. Maar het is ook goed, het heeft ook een plek om stil te zitten en mee te huilen met de huilenden, zoals het ook in Romeinen staat. Ze spreken niet. Maar dan gaat Job zijn mond open doen. En Job, in hoofdstuk 3 lees je dat, gaat uit eigenlijk zijn klacht en hij vervloekt de dag waarop hij geboren is. Hij zegt, het is een dag van donkerheid toen ik geboren werd. En laat niemand, zeg maar, die dag nog als een feestdag vieren. Want het is een verschrikkelijke dag geweest, de dag dat ik geboren ben. Dat is zijn klacht. En hij uit zijn klacht verder, daar gaan we zo meteen ook nog wat meer naar kijken van wat Job precies zegt en ook wat we daarvan kunnen leren. Maar dat triggert die 3 vrienden. Die zitten daar naast hem en die worden daardoor getriggerd. En in hoofdstuk 4, het is goed als je je Bijbels ook bij hebt, omdat ik ga best wel wat teksten ook laten zien. Gaan we lezen samen. In hoofdstuk 4 begint Elifas, die leren we kennen als de leider van de 3, die begint te praten. En Die begint als wij een woord met jou trachten een woord tot jou trachten te richten, Job. Hoofdstuk 4, vers 2. Bezwijk je dan? Echter, wie zou nu zijn woorden kunnen inhouden? Ik moet nu praten, zegt hij. Ik moet je nu wat vertellen. En wat zij gaan zeggen is dit. Dat kwam in het kindermoment aan de voren. Job, je lijdt nu. Het is ongekend wat jou in één dag of in twee dagen is overkomen. Van alles hebbende naar niks hebbende. Er moet zonde zijn in jouw leven. Dat moet. Dat was hun theologie. Hun hadden een theologie van oorzaak en gevolg. Van er moet een oorzaak zijn in je leven, in jouw leven. Want kijk naar de gevolgen, kijk naar jouw situatie. Er moet zonde zijn in je leven. En dat is de komende hoofdstukken, tot en met hoofdstuk 32, is het één groot, eigenlijk zou je kunnen zeggen, een soort van gevecht tussen Job en zijn vrienden, gevecht met woorden dan natuurlijk, of dat waar is, ja of nee. Het is een soort van bokswedstrijd, zou je kunnen zeggen, met drie ronden. Ik weet niet hoeveel ronden er in een normale bokswedstrijd zijn, maar je weet wel, dan klinkt de bel en dan komt de volgende ronde. Dan mogen ze even uitrusten en dan volgende ronde. Hier zijn drie ronden van het dialoog wat er plaatsvindt. En het is elke keer deze volgorde. Dus even een soort van overzicht. Elke keer deze volgorde. Elifas, Job. Bildad, Job. En Zofar, Job. Ronde 1 is geweest. Ronde 2. Elifas, Job. In gesprek met elkaar. Bildad, Job. Zofar, Job. Ronde 2 is voorbij. Tot en met hoofdstuk 28. Ronde 3. Elifas, Job. Bildad, Job. En Zofar hoor je niet meer. En wat opmerkelijk is, als je dat bestudeert, als je dat leest, is dat de aanklachten van de vrienden, zeg maar van Job, je hebt schuld en daardoor leid je. Die aanklachten van de vrienden, die worden steeds korter. En zelfs Zofar aan het eind, die zegt helemaal niks meer. Bij de derde ronde van de bokswedstrijd. En Jobs betogen worden steeds langer. Job krijgt als het ware steeds meer vrijmoedigheid. Van ik ben echt onschuldig. Dat is wat hij zegt. Het is echt niet waar. Ik ben ervan overtuigd. Dat lijden, of dat zonde, niet de oorzaak is van het lijden wat mij overkomt. Zo even een paar versen. Vanuit wat de theologie van die drie vrienden was. Wat ze zeggen tegen Job. Van hoofdstuk 4 tot en met 31. Vers 7, hoofdstuk 4, vers 7 en 9. Denk er toch aan, zegt Elifas. Wie is ooit als een onschuldig omgekomen? Hoofdstuk 4, vers 7. Waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid? Maar zoals ik gezien heb, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, die oogsten dat ook. Met andere woorden, het zal je vriend zijn, hè? Job, zij die onrecht ploegen en moeite zaaien, ja, dan krijg je wat je verdient. Beeld dat in ronde 1, hoofdstuk 8, vers 3 en 6. 3 tot en met 6. Zou God het recht verdraaien? Hoofdstuk 8, vers 3. Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtredingen. Job, weet je wat het probleem is? Weet je waarom je kinderen gestorven zijn? Ze moeten gezondigd hebben. Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben, heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Het klinkt misschien hard, maar misschien hebben wij soms ook wel eens in ons hart dat soort gedachten. Van, oh, dat lijden, er moet wel iets zijn dat God jou minder welgevallig is. Ik herken het wel in mijn hart, soms, en ik denk dat het echt niet goed is. Wat we hier ook leren. Elifas Zofar in ronde 1. Als er onrecht in je hand is, je moet dat ver weg doen, Job. Hoofdstuk 11, vers 14. Elifas in ronde 2, hoofdstuk 15, vers 16. Gewoon om je even te laten zien wat hun theologie was. Hoofdstuk 15, vers 16. Hoeveel te meer is dan een man afschuwelijk en verdorven die het onrecht indringt als water? Hun beschuldigingen worden ook steeds heftiger. In hoofdstuk 18, vers 21. Dat is een soort van het eind van het betoog van Bildad in ronde 2. heeft Bildad een heel, heel patroon neergezet van hoe het de goddeloze vergaat en hoe het degene vergaat die ongerechtigheid kent in zijn leven en in zonde leeft. En dan zegt hij in vers 21 zijn conclusie, zeker, zo vergaat het. Hoe vergaat het nou? Zo op deze manier vergaat het, namelijk dat er verschrikking is rondom je, dat er pijn is, moeite is, dat er dat je weggestoten wordt van het licht, dat je in duisternis terechtkomt. Zo vergaat het de woning van wie onrecht doet. En dit is de plaats van hem die God niet kent. Nou, en helemaal aan het eind, in ronde 3, hoofdstuk 22, vers 4 tot 10. Dat is al redelijk aan het eind. De derde ronde, de derde toespraak van Elifas. Daar wordt het helemaal, zeg maar, recht op de man af. Het eerst was nog redelijk bedekt, redelijk poëtisch nog, maar daaronder zat zeker de beschuldiging. En dan hoofdstuk 22, vers 5 zegt Elifas, recht tegen Job, is je slechtheid niet groot? Zijn je ongerechtigheden niet eindeloos? Want je hebt zonder reden van je broeders een onderpand genomen. Je hebt de kleding van naakten uitgetrokken. Aan de vermoeide gaf je geen water te drinken. Je hebt de hongerige brood onthouden. Maar was er een man met macht, voor hem was het land en een aanzienlijk persoon woonde er. Weduwen heb je met lege handen weggestuurd en de armen van de wezen werden verbrijzeld. Daarom zijn er strikken rondom je en word je plotseling door schrik overmand. Of zie je de duisternis niet en de vloed van het water die je bedekt? Dit was een leugen. Het werd erger. Ze moesten een punt maken. Hun theologie was, je lijdt als er zonde is in je leven. Anders lijd je niet. Dan heb je goed leven. Want dan is God met je. God is met je als het goed met je gaat. God is niet met je als het slecht met je gaat. En ze zeggen hier, hij zegt hier gewoon, er was onrecht. Je bent een dief van de weduwe en van de wezen. Je hebt zijn arm weggestuurd. En dat was niet waar. Want het getuigenis van God is, dus een oprecht man, wijkende van alle kwaad. En ook verderop terug in het boek lees je dat Job juist een enorme zegen was voor de maatschappij en voor de samenleving. Weet je waaruit ik concludeer dat hun theologie absoluut niet juist is? Dat is aan het getuigenis wat God zelf geeft over hun. In hoofdstuk 42. Hun theologie was niet juist. En als mensen, als je in lijden zit, en als mensen je beschuldigen, je weet het zelf, je hebt zelf je geweten, je mag bidden, Heer, is er iets in mijn leven waardoor dit me overkomt? Als je een rein geweten van God hebt, mag je al deze dingen, al deze aanklachten als leugens wegdoen. Hoofdstuk 42, vers 7. Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifas de thema niet zei, de leider van de drie. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden. Want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Met andere woorden, Job heeft het juiste gesproken en jullie hebben niet juist gesproken. Ik sprak pas op Urk, was niet hierover, maar ik was er wel al heel erg mee bezig, al best wel een tijd met Job. En ik noemde het zo te loops in de preek. En toen kwam er een vrouw naar me toe met een slangetje in de neus. En die was echt duidelijk ziek. En die zei van, ja, je noemde net iets over lijden. En mijn vrienden zeggen dat ik, ze was echt ernstig ziek, van dat er zonde is in mijn leven. En dat ik daarom lijd. Ik zeg, ach, arme ziel zeg. Ik zeg, ja, wat vind je zelf? Jij weet zelf wat je houding is tegenover God. En of er echt zonde is waardoor. Kijk, zonde kan natuurlijk lijden teweeg brengen. Als ik veel drink. Als ik een dronkaard ben. En dan maak ik mijn eigen leven kapot en mijn gezin kapot. Ja, dan kan ik wel zeggen van, nee, ik ben zonder zonde. Nee, dan is mijn zonde de oorzaak van lijden. Dat is niet altijd zo. En ik heb gezegd van, ik heb haar ook kunnen bemoedigen. Vanuit het boek Job. Dat de vrienden die dat zeggen, door God gecorrigeerd worden. Dus niet per definitie, er is zonde in je leven als je lijdt. Tweede punt. We krijgen in het boek Job inzicht in wat er gebeurt achter de schermen. Dat krijgen we heel vaak niet. Ook niet in ons leven, in ons eigen leven. Maar we krijgen hier in het boek Job een kijkje achter de schermen. Als lezer word je meegenomen in het boek en krijg je een kijkje achter de schermen. Bladeren we even helemaal terug naar het begin van het boek. Hoofdstuk 1, vers 6. We hebben dat net overgeslagen. Het gebeurde, hoofdstuk 1, vers 6. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om in opwachting te maken bij de Heer. Dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heer tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde, van het rondwandelen erover. De Heer zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man, hij is Godvrezend. En keert zich af van het kwaad. Dit is vreemd. Toch? Dit is vreemd. Dus God is in de hemel, de hemelse gewesten. Zijn dienaren, zijn engelen, zijn gedienstige geesten, lezen we in het woord, die ons dienen, ook als gelovigen, zijn dienaren die zijn woord uitvoeren, ook op aarde, die komen voor hem om instructies te krijgen. Dus het is een soort van vergadering, zou je kunnen zeggen. En in die vergadering komt ook een gevallen dienaar van God, die vijand is geworden van God, Satan. Het hoofd van de demonen. Die komt daar bij God. En God is niet verbaasd. Maar gaat zelfs met hem in gesprek. En hij zegt van, hé, waar kom jij vandaan? Nou, ik ben net rondjes gemaakt over de aarde. Oh, heb je ook Job gezien? Dat is er één, joh. Dat is mijn dienaar. Dat vind ik zo mooi. Je proeft een bepaalde trots, hè, bij God. Heb je Job gezien, joh? Dat is echt een oprecht man. Hij wijkt van al het kwaad. Hij dient mij. Wat een vroom man. Wauw, ik wil dat God dat over mij zegt. Heb je niet Jan gezien, joh? Die is toegewijd aan mij. Die dient mij echt voor wie ik ben. Is dat hoog gegrepen? Ik denk dat we daar naar mogen jagen. En naar mogen streven. Om God welgevallig te zijn, aangenaam te zijn. Niet om er iets mee te verdienen, maar omdat hij onze God is. En omdat we van hem houden. Door de kracht van de Heilige Geest. Maar er gebeurt iets vreemds. Ik moest denken even aan een voorbeeld. Ik heb het voorbeeld zelf verzonnen. Maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dit. Stel dat er een herder is. En die heeft herdershonden. Nou, hij heeft zijn kudde. En die herdershonden, dat zijn zijn dienaren. Die helpen hem om de kudde in bedwang te houden. En om de kudde erbij te houden. Om te beschermen tegen boze dieren. Stel dat die herdershonden, die komen bij de herder en om hun instructies te krijgen. Dat is een beetje hetzelfde beeld. Instructies te krijgen. En dan komt ineens de wolf komt erbij. En net als in Roodkapje kan deze wolf praten. En God zegt, of de herder zegt tegen de wolf, hey, wat kom je doen? Nou, zegt de wolf, ja, ik kwam even kijken tussen de schapen of er nog iets tussen zat. Om een beetje te stelen en een beetje te slachten. Een beetje verloren te laten gaan. Oh, zegt de herder. Heb je ook dat schaap gezien? Dat is mijn beste schaap. Dat is hetzelfde. Dat is vreemd, toch? Dan, we zitten nog in het kijkje achter het scherm, hè? Zegt Satan, ja, kom op. Vers 9. Is het voor niks dat Job, u vrees, moet je kijken wat hij allemaal heeft. U bent een, vers 10, u bent een beschutting om hem heen. U heeft een schutting om hem heen gemaakt. Dat is hetzelfde, dat beeld van wat je om je tuintje hebt. Van, ja, hij heeft gewoon zijn dingetje, hij is veilig, want u bent een beschutting rondom hem heen. U zegent hem, u geeft hem alles. Maar als dat weggehaald zal worden, nou, dan zal hij u niet meer dienen, hoor. En dan geeft God hem toestemming om die schutting weg te halen. Of God haalt eigenlijk de schutting weg. En Satan mag hem beroven van zijn bezittingen en van zijn kinderen. En dan later, de volgende dag, of was een andere dag, lezen we in hoofdstuk 2. Lezen we weer hetzelfde. Er is weer een vergadering. En Satan is er ook. Waar kom je vandaan, zegt de Heer tegen Satan, hoofdstuk 2, vers 2. Ik ben over de aarde heen rondgewandeld. En dan zegt Job of God, en dan zegt God: heb je ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Hij dient me nog steeds, hè? Hij dient me nog steeds. Zie je nou wel? Het was niet om de gave. Het gaat hem om de gever. Het gaat hem om mij. Dat snap jij niet, Satan. Dat snap jij niet. Want jij weet niet wat liefhebben is. En jij bent een hater van mij. Maar kijk, mijn dienaar, hij dient me nog steeds. Ja, zegt Satan. Dat zal wel, maar kijk eens. Is het zonder reden dat hij u dient? Huid voor huid. Alles wat iemand heeft, vers 4, zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar, ik zeg u, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen Satan: zie hij in uw hand, maar spaar zijn leven. Satan krijgt nog iets meer ruimte van God om Job te treffen. Ook zijn lichaam, om hem ziek te maken. Weet je wat we hier hieruit leren? Dat is dit. Kijk, ik heb niet alle antwoorden. En het woord geeft ook niet alle antwoorden hoe dat zich nou precies verhoudt. Van Satan doet het en God staat het toe. Het is een heel stuk wat heel moeilijk te begrijpen is voor ons als mensen. Met 1,5 kilo hersenen. Het is heel moeilijk. Van, er gebeurt iets, we zien wel van oké, dit is wat er gebeurt. God geeft Satan ruimte. Satan ligt als het ware aan de ketting, aan een ketting. En God zegt van zo ver mag je gaan, niet verder. Maar we kunnen wel dit eruit leren. Dit inzicht krijgen we. En dat is dit. Dat er een plan is achter het lijden. Er is een plan. Er is een doel met lijden wat je overkomt als rechtvaardige. En dat haal ik hieruit. Ik heb 4 redenen waarom we dat hieruit kunnen halen. De eerste reden. Waaruit we kunnen weten dat het lijden waarin wij zitten en waarin we komen als rechtvaardigen, dat het een plan heeft. Dat het niet willekeurig is. Dat het niet bij toeval of per ongeluk of wat dan ook gebeurt. Maar dat God daar een plan mee heeft. De eerste bewijs. God is niet verrast in de dialoog van Satan. God zegt niet van: oh nee toch, ik ben te ver gegaan. Ik ben met Satan in gesprek gegaan. En ja, nu ben ik een pad opgegaan. Ja, nu moet ik wel, maar ik wil dat eigenlijk niet. Dat is niet wat je leest. Het is niet plan B, het is plan A. Net zoals met de val. Dat is ook zo moeilijk. Hè? Heeft God de val gewild? Hoe zit dat? Menselijke verantwoordelijkheid, Gods verantwoordelijkheid. Dit weten we in ieder geval. God was niet verrast toen de mens at en tegen hem in opstand kwam. Lees je niet. God zegt niet: oh nee toch, ik had het zo gemaakt, zo bedoeld. Dit was eigenlijk mijn plan, dat ze van de boom des levens zou eten. Dat ze eeuwig leven zouden hebben zo op de aarde. Dat was mijn plan. Oh nee toch, mijn schepselen doen iets. En Satan heeft ze verleid en nu, nee. Het is niet, oké, nu zet ik plan B in. Jezus, wil jij gaan en dan kunnen we het toch nog oplossen? Nee, het was plan A. Het kruis was plan A. Voor de grondlegging van de wereld was Jezus geslacht, lezen we in het woord. God is niet verrast. Tweede bewijs, dat er een plan achter zit. Dat het niet toeval is. Of lot, het lot, dat het gebeurt. Dat lijden je overkomt. God geeft Satan ruimte en beperkingen. Weet je wat je hieruit leert? Dat Satan niet soeverein is. Kijk, Satan wordt ons omschreven in Johannes een aantal keer door de Heer Jezus als de God van deze eeuw. Hij is de God van deze eeuw. De wereldbeheerser van dit tijdperk. Absoluut. Maar Satan, hoewel hij veel macht heeft, hoewel hij veel onderdanen heeft, hoewel hij veel ruimte heeft, de ruimte die hij krijgt is een door God gegeven ruimte. Die ruimte geeft God hem. Hij ligt aan de ketting. Dat vind ik een mooi beeld. Van, het is een helle hond, het is een wolf, die best angstaanjagend is. Maar hij ligt aan de ketting. En weet je in wiens hand het uiteinde van die ketting is? Dat is de hand van God. Hij kan niet verder gaan dan dat God wil. God is soeverein, niet Satan. Dat is echt belangrijk. Weet je wat er gebeurt als je dat niet gelooft? Dan is het doodeng om op deze aarde te leven. Als God niet in beheer is, dan kan Satan dus dingen doen in mijn leven waar God niet van weet, waar God zegt, ja, sorry, dat is zijn stukje. Dat leren we niet. God is soeverein, ook in ons lijden. Hij geeft ruimte. Het derde, dus eerst, God is niet verrast in de dialoog, bewijst dat er een plan is. Hij geeft Satan ruimte en beperkingen. Het derde is Jobs getuigenis, dat God het heeft gedaan. Weet je wat we lezen? Job zegt dit. Dit is zijn getuigenis. Hij zegt, als het hem allemaal overkomt. Hoofdstuk 1, vers 21. Die bekende woorden. De Heer heeft gegeven, hij heeft me rijk gezegend, maar de Heer heeft ook genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Ja, Job, hier heb je het echt mis. Jouw theologie klopt niet, Job. Ik heb het een keer een voorganger horen zeggen. En alle respect, en het is moeilijk, begrijp het. Ik zeg niet dat ik alles begrijp, maar ik leer wel uit het woord dit. Dat Job het hier bij het rechte eind heeft. De Heer heeft gegeven, maar hij heeft ook genomen. Hij heeft genomen, zegt Job. Job, je zit mis. Nee hoor, Job, je zit niet mis. Weet je wat het getuigenis is van het woord? In dit alles zondigde Job niet. Alsof de schrijver, de Heilige Geest, weet van dat wij hier een verkeerde kant mee op kunnen gaan. Van ja, Job had het mis. Nee, er komt een zinnetje achteraan. Job zondigde niet in dit alles. Hij schreef God niets ongerijmds toe. Hij zei niks verkeerds over God. In hoofdstuk 2 lees je het nog een keer. Als zijn vrouw tegen hem zegt, Job, nou is het genoeg zeg, vervloek God en sterf. Dan zegt Job dit. Zouden we het goede wel van God ontvangen? Ja, dat het goede van God is, dat geloven we toch? Maar het kwade niet. En weer, Job, heb je het bij een goede eind? Dat je het kwade ook van God krijgt. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Hij sprak de waarheid. Zijn theologie was juist. God is dus degene die echt staat boven het lijden. Ik ga er zo nog wel iets meer over zeggen. Het vierde bewijs dat er een plan achter zit van God, dat God regeert, is het getuigenis, het soort van het slotakkoord van het boek. Hoofdstuk 42, als je daar nog even naartoe wil bladeren. Hoofdstuk 42, alsof je zeg maar nog een extra onderstreping nodig hebt van dit. Hoofdstuk 42 vers 11, dat God soeverein is, ook in ons lijden. Dat God regeert. Hoofdstuk 11, het laatste stukje. Dan laat ik hem helemaal lezen. Al zijn broers en zijn zusters, hoofdstuk 42 vers 11. Al zijn broers en al zijn zusters en alle die hem vroeger gekend hadden, kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd. Met hem in zijn huis. Zij betuigden hem hun medeleven en vertroostten hem over al het onheil dat de Heere over hem gebracht had. Ik denk dat het bewijs vanuit het woord geleverd is, ook al snap ik het niet. Ik snap het niet hoor. Dat God dat doet, God kan toch niet verzoeken met het kwaad? Nee, absoluut niet. Hij haat het kwaad. Hij haat het. Hij haat het als kinderen sterven. Absoluut. Vanuit zijn morele wezen haat hij zonde. Hij haat lijden. Hij haat dood. Maar vanuit in zijn regering als hoogste soeverein is hij degene die het op de een of andere manier toelaat en gebruikt en zijn plan en zijn doel erin uitwerkt. En weet je, er is ook nog een plan van een liefdevol God. Het is een plan van een liefdevol God. God is liefde. Hij is goed. Dus er moet iets liefdevols, er moet iets goeds zitten achter mijn lijden. Ook al snap ik er geen snars van. Ik denk dat Job dat niet gesnapt. Job had niet per se gelijk inzicht van, oh, dat gebeurt er. Satan komt daar en ze hebben een dialoog en dit is het doel uiteindelijk met mijn lijden. Kijk, wij weten nu dat hij een getuigenis is voor ons, voor miljoenen gelovigen al. Dan zou je kunnen zeggen, oh, dat was het doel. Ik heb geen idee. Ik weet wel dat er een plan is. Er is een plan. Derde punt. Eerst hebben we gekeken naar de theologie van de drie vrienden. Tweede, kijk je achter de schermen, inzicht, wat gebeurt er. Het derde, onze natuurlijke reactie. Dit vinden wij echt niet leuk, toch? Of moeilijk? Moeilijk. Job vond dit ook enorm moeilijk. Ik vind het zo mooi, hè? Er zijn 20 hoofdstukken in dit boek. En we geloven dat God de Bijbel geschreven heeft, toch? Dat hij het geïnspireerd heeft. Dat het zijn woord is. God geeft 20 hoofdstukken in dit boek de ruimte voor Job zijn klacht. Is dat niet gaaf? 20 hoofdstukken! Dat zegt iets over God. En over hoe hij het begrijpt, wat zijn begrip is, dat wij dit ontzettend moeilijk vinden. Job mag 20 hoofdstukken eigenlijk klagen. En als je het leest, je moet het maar eens helemaal doorlezen, dat boek. Dan is dat niet mis, wat Job zegt. Klacht op klacht. Hij heeft bijvoorbeeld ook Psalm 88 in zijn woord laten opnemen. Ik vind dat is al mooi, zeg maar. Zo'n psalm als van, wat bent u nu? En bent u er wel? En dit is niet eerlijk. Dit mag niet. U kunt het niet maken. Hij laat het toe in zijn woord. Ik vind het zo mooi. Dat mag er zijn dus. Dat mag er zijn, ja, het mag er zijn. In die zin dat God kan daar tegen. God kan er tegen zeggen, waarom Heer? Dit kunt u toch niet maken? U bent mijn tegenstander. U bent een, zoals Jeremia doet het ook, hè, in de klaagliederen. U bent een felle leeuw op mijn weg. En Job zegt, uw pijlen zijn in mij. Wie bent u nou? Wat bent u nou voor God die dit toestaat? Die dit zelfs regeert? 20 hoofdstukken. Dat zegt iets. Die pijn mag je dus uit. En weet je wat zo mooi is van Job? Weet je wat zo mooi is? Dat God zegt, Job zondigde hier niet in. En er hoeft niet voor Job gebeden te worden in die zin. Weet je waarom niet? Omdat die vrienden die praten over God met hun theologie. Weet je wat Job doet? Job praat met God. In zijn lijden. In zijn klachten. Hij uit ze naar God. En dat is de sleutel. Dat is ook wat je ervan mag leren. Mag je je klachten hebben? Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als je zegt, nou, hè, ik vertrouw de Heer. 39 hoofdstukken lang. Ik blijf vertrouwen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, namens wat de Heer zijn geloofd. Continu. Er is ook ruimte voor klacht. En voor rouw. En voor pijn. En voor waarom? Zeg maar. Maar uit ze naar God. Blijf in verbinding met God. Dat is zo belangrijk. En dan gaat God ook antwoorden. Hè? Dat komen we zo nog op. God gaat ook antwoorden als je in verbinding blijft met hem. Zoals David zegt. Als ik niet wist dat ik de goedheid van de Heer in het land van de levenden zou zien. Ik zou zijn vergaan. Vertrouwt heel. Nou, iets over zijn reactie van Job. Ik heb even naar de tijd. Zijn reactie. Er zitten een aantal aspecten in zijn reactie. Hij klaagt. Bijvoorbeeld, hij zegt in hoofdstuk 3, vers 25. Wat mij angst aanjoeg. En dit is misschien heel herkenbaar, hoofdstuk 3, vers 25. Van dat je denkt, oké, het gaat nu goed met me. Ik heb het fijn, en dit heb ik, dat heb ik, zus heb ik, hier ben ik blij om. Maar wat nou als dat je allemaal weggenomen wordt? Job had blijkbaar al zo'n angst, ook voordat het gebeurde. Hij zegt, wat mij angst aanjoeg, dat is tot mij gekomen. En waarvoor ik beducht was, is mij overkomen. Ik ben niet gerust, vers 26. Ik ben niet stil. Ik heb geen rust. Er is onrust gekomen, zegt hij. Hoofdstuk 23, vers 13 en 17, vind ik ook zo'n... Ik haal er gewoon even een paar uit, ik kan natuurlijk niet alles noemen. Hoofdstuk 23, vers 13 en 17. Dan zegt hij dit. Ja, ik weet wel dat God soeverein is. Als hij tegen iemand is, wie zal hem er dan van afbrengen? Wat zijn ziel verlangt, dat zal hij doen. Want hij zal het mij toegewezen deel ten uitvoer brengen. Dergelijke dingen zijn er veel bij hem. Daarom, omdat God soeverein is, omdat hij lijden toe kan laten in mijn leven. Daarom word ik voor zijn aangezicht door schrik overmand. Ik ben doodsbang voor God, zegt hij. Die soevereine God kan dus zomaar lijden in mijn leven toelaten. Ik word er schrik overmand. Ik merk het op. Ik ben beangst voor hem. God heeft mijn hart week gemaakt. De Almachtig heeft mij schrik aangejaagd. Niet door de duisternis ben ik omgebracht. En niet door de donkerheid die mij bedekt. God is mijn tegenstander, zegt hij. Angst. Boosheid. Hoofdstuk 7, vers 28. Even terug. Hoofdstuk 7, vers 28. Ja, dat kan ze niet allemaal lezen. Even vanaf vers 20. Vers 19. Hoofdstuk 8, vers 19. Hoe lang duurt het voordat uw blik zich van mij afwendt. Zie je hier trouwens dat Job niet in gesprek is met zijn vrienden. Het is wel in de dialoog, maar hij begint te praten tegen Elifas of Bildad of Zofar. En dan heel snel verschuift zijn beeld naar van God, u doet me dit aan. Hij gaat naar hem spreken. En dat is zo'n kracht. Dat is echt wat je mee moet nemen. Hoe lang duurt het voordat uw blik zich van mij afwendt? Voordat u mij de rust gunt om mijn speeksel door te slikken? Heb ik gezondigd? Wat moet ik voor u doen, bewaker van de mens? Waarom hebt u mij als doelwit voor u gezet, zodat ik mezelf tot last ben? Geef me geen eens tijd om mijn speeksel door te slikken. Bewaker van de mens. Dan spreek ik een bepaalde boosheid. Wat moet ik nog meer doen? Bewaker van de mens, dat me dit overkomt. Weet je, te midden van zijn klagen is er hoop. En dat is denk ik herkenbaar. Ik herken dat wel in mijn leven. Dat je misschien boos bent, het niet begrijpt, het uit naar God. Maar daaronder die bodem van hoop. Omdat je niet van hem af kan komen, zeg maar. Je houdt van hem. Het is een soort van, ik snap het niet. Maar je kan hem niet loslaten. Als het goed is. Hoop, hij heeft ook hoop. Hè? Die bekende versen, hoofdstuk 19, vers 25. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Als ze mijn huid doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem zien. Mijn ogen zullen hem zien, niet die van een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste naar hem. Ik weet, mijn verlosser leeft. Te midden van de puinhoop en ik snap het niet. U bent mijn tegenstander. Maar ik weet wel, mijn verlosser leeft, zegt hij. En als mijn huid doorknaagd is, als ik in het graf lig, als ik daar lig te verrotten, dan zal ik hem zien. Ik zal ten laatste dagen opstaan, zegt hij. En ik zal hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ik zal bij hem komen. En daar heb ik zin in, zegt hij. Daar verlang ik naar. Proef je die tegenstander en verlangen naar God. Hoofdstuk 13, vers 15, ook zo'n mooi vers. Zie, al zou hij mij doden. Al zou hij mij doden. Er is die toe in staat. Hij mag beslissen over mijn leven. Al zou hij dat doen. Toch zou ik op hem hopen, zegt hij. Nou, zo even wat hoop tussen de klachten door. En dan het laatste. Even wat aspecten van zijn klachten. Dat is dit. Want je kan je afvragen. Oké, het mag. Ik mag dus mijn klachten uiten. Job had een juist beeld van dat er een plan achter zat. En hij zondigde niet daarin. Hij gaf God de eer zelfs in zijn lijden. Maar waarom corrigeert God hem dan? Vanaf hoofdstuk 42. Wat is het doel van zijn correctie? Doet Job dan toch iets verkeerd? Te midden van het lijden? Dat was wel een vraag die bij mij in mijn hoofd speelde toen ik dit boek aan het bestuderen was. Nou weet je, waar Job eigenlijk te ver gaat. God kan er tegen hoor, maar hij gaat wel te ver. Dat is dit. Hoofdstuk 31. Vers 35 en 37. Hij zegt dit. Hij betuigt natuurlijk zijn onschuld. Hoofdstuk 31, vers 35. Niet per se dat deze versen zeg maar het probleem zijn, maar meer zijn houding daarin. Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren. Zie mijn ondertekening. Laat de Almachtige mij antwoorden. Laat hem maar komen. Laat de Almachtige mij antwoorden. Laat mijn tegenstander een aanklacht op schrift stellen. Zou ik die dan niet op mijn schouder dragen? Ik zou die op mij binden als een kroon. Het getal van mijn voetstappen zou ik hem bekendmaken. En als een vorst zou ik tot hem naderen. Job is zo overtuigd van zijn onschuld. En terecht, het was niet de schuld die hem erin bracht. Maar wie is er zonder schuld? En wie heeft zijn glas helemaal vol met zuiver water? Ook als christen, als gelovige. Wie kan zeggen, oké, God, ik weet het beter. Kom maar op. Ik ben de rechter. Ga zitten in de beklaagde bank. En vertel mij eens of het wel juist is wat u doet. Dat gaat hem mis. Dat is zeg maar een soort van houding. En je zegt misschien van, ja, waar haal je dat vandaan? Nou, dat is het volgende punt. Gods antwoord op Job's reactie. Laatste punt. Wees getroost. Gods antwoord op onze reactie. Ik sla de toespraak van Elihu over. Ik geloof dat Elihu naar Gods hart sprak. Hij wordt niet gecorrigeerd, maar daar ga ik nog niet op in. Daar kan ik nog een hele preek over houden. Gods antwoord, hoofdstuk 42. Dat is toch wat je wil, of niet? Als je in lijden zit, dat God zelf gaat antwoorden. Dat doet hij. Weet je wat God gaat doen? Na 41 hoofdstukken heen en weer gepraat van mensen en gegis en geklaar en gedoe, komt God en weet je wat hij gaat doen? Hij gaat biologie lesgeven. God is zo'n mooie God. Hij gaat biologie lesgeven. Hij gaat niet zeggen van, nou Job, zo zit het in elkaar en zo. Hij gaat hem zijn schepping laten zien. Kinderen, hou je van biologie? Houden jullie van biologie? Nou, als God je meester is, je leraar is, er is niemand die spreekt over de schepping zoals God erover spreekt. Hij heeft het namelijk gemaakt en hij snapt het. Even kijken. Hoofdstuk 38, sorry. Ik zei 42, hè, dacht ik. Hoofdstuk 38. Dit is wat God tegen Job zegt. Uit een storm. Hoofdstuk 38. Wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgord nu als een man uw heupen. Daar zal ik u ondervragen. Maak het mij eens bekend. Dit zegt God tegen Job. Niet tegen Elihu, die hiervoor zit. Hoe ik dat weet? Omdat Job deze woorden zelf herhaalt als hij zijn boetedoening doet. Als hij zijn berouw toont van wie is hij, zegt hij, die mijn raad duister maakt? Ja, ik was dat, Heer. Dit is de klacht van God tegen Job. En met andere woorden zegt God dit. Wie is hij die mijn wijze raadsbesluiten, mijn raad, hè, zegt hij hier, en mijn plannen duister maakt, in een verkeerd daglicht zet? Job, zegt God hier, ga eens staan. Om God je heupen is, mag ik je een paar vragen stellen, Job? Weet je waarom ik jou die vragen wil stellen? Ik wil weten of jij de goede persoon bent om te beoordelen of dit lijden goed voor jou is of niet. Job, ga eens staan. Ik wil weten of jij genoeg wijsheid hebt om dit te kunnen beoordelen. En dan gaat hij Job testen. Ik ga staan, ik stel je een paar vragen, Job. Was jij erbij toen ik de aarde grondvestte? Maak het eens bekend. Hey, ben jij misschien Job? Ben jij misschien diegene die heeft gezegd, oké, zo groot moet de aarde worden? Vers 4, hoofdstuk 38. Wie heeft haar afmeting bepaald? U weet het toch? Wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonden? Heb jij het gegrondvest? Was jij erbij, vers 7, toen de morgensterren, de engelen er waren en vrolijk zongen? Of Job, ben jij misschien degene die heeft gezegd tegen de zee, oké, zover mag je komen? Job, ben jij degene die de morgen tevoorschijn kan roepen? Job, ben jij degene, vers 19, die inzicht heeft waar het licht woont, waar hij verblijft? Weet je waar de duisternis is? Weet je zijn gebied? Hey Job, weet jij iets over de sneeuw? Kan jij misschien zeggen, oké, laat het nu sneeuwen? Vers 22, bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Heb je die schatkamers van de hagel gezien, die ik achterhoud voor een tijd van benauwdheid? Vers 24, waarin is het licht? Waarin is de weg waar het licht zich verdeelt en de oostenwind zich verspreidt over de aarde? Met andere woorden, ja, je moet deze hoofdstukken lezen thuis. Maar dit is het punt wat God maakt. Job, ik ben wijsheid. Ik ben de Almachtige. En in mijn plan, ook al snap jij het niet, net zo min, eigenlijk is dit het punt, net zo min, Job, als dat jij niet snapt hoe de zon elke morgen weer opkomt en hoe het zit met de schatkamers van de sneeuw. En iets verderop gaat hij nog over de dieren spreken, hoe dat allemaal in elkaar zit. En net zo min dat jij in staat bent om te zorgen voor de dieren en om te zorgen dat het weer licht wordt. En om, net zo min dat jij niet in staat bent, Job, om de sterren los te maken en die op een andere plek te zetten, Job. Net zo min weet jij hoe en wat, waarom ik dit lijden over jou breng. Job, met andere woorden, ken je plek. Het is een hele vriendelijke manier van corrigeren, denk ik. God laat zijn grootheid zien en zegt, Job, alle begrip, 20 hoofdstukken, voor je klacht. Maar Job, je gaat te ver. Jij bent niet degene van wie ik, zeg maar, aan wie ik verantwoording moet afleggen. Dat is eigenlijk het punt. Ik hoef geen verantwoording af te leggen, Job, aan jou. Dat vinden we misschien moeilijk, hè, als natuurlijke mensen, om dat te horen. Dat God zegt, ik ben echt degene die de touwtjes in handen heeft. En ik ben niet degene die eerst zegt, hey Job, ga eens even zitten. Ik wil dat en dat doen. Vind je het goed of heb je betere plannen? Nee, God is God. En hij vraagt, ik las ergens in een boekje, vond ik wel een hele mooie, van we moeten stoppen met God te willen begrijpen in ons lijden. En beginnen om hem te leren vertrouwen in ons lijden. Dat is eigenlijk de kern. We snappen het gewoon niet. God is zoveel wijzer. Job heeft een mooie reactie, hè? Kijk, nog één bewijs daarvan. Vers 39, vers 35. Hoofdstuk 39, vers 35. Dan zegt de Heer, zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept, daarop antwoorden. Dus met andere woorden, Job, jij zet mij in het beklaagde bankje en jij zegt dat ik schuldig ben. Maar Job, antwoord mij eens. En in hoofdstuk 42 zegt Job dit. Hoofdstuk 42, vers 5. Alleen door het luisteren, met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf. En ik heb berouw op stof en af. Op stof en as. Job, waar moest je berouw over hebben? Nou, over dit. Dat ik me toch mezelf te groot heb gemaakt en God te klein heb gemaakt. Heer, ik snap het niet. U bent God, u heeft een plan. Ik wil u vertrouwen. En u blijven zien. Als laatste. Nog steeds in Gods antwoord op onze reactie. Dit is een antwoord. Dit is de manier van God hoe hij antwoordt. Op onze klachten. En op ons hem ter verantwoording roepen. En je zou kunnen zeggen, ja, welk recht heeft God om dat te doen? Begrijpt hij wel waar ik in zit, zeg? Ja, absoluut. Absoluut. Weet je, God heeft een dubbel recht om dit te zeggen. De eerste is dat hij soeverein is, dat hij de hoogste autoriteit is in dit universum. En hij heeft mij niet nodig om advies te krijgen. Dat is het eerste recht wat hij heeft. Waarom hij dit kan zeggen, zeg maar. Waarom hij het recht heeft om dit te zeggen. Het tweede recht, hij heeft een dubbel recht, is dit. Weet je, 2000 jaar geleden was er een man in Jeruzalem, in een hof net buiten Jeruzalem, die volkomen rechtvaardig was. Oprecht, wijkende van alle kwaad. En hij riep daar, hij had waarom vragen. Vader, als het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Heer, dit is te zwaar voor mij. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik onderwerp me aan uw wijsheid en goede wil. Even later hing deze rechtvaardige met hoofdletter R. Deze rechtvaardige aan een kruis op de heuvel Golgotha. En hij stelde de waarom-vraag der waarom-vragen. Eli, Eli, lama, sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom heeft u mij verlaten? Terwijl hij daarvoor nog had gezegd, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Er was iets veranderd. Mijn God, afstand. U heeft mij verlaten. Hij was, en de hemel zweeg. De hemel zweeg. Er is nog nooit iemand zo eenzaam geweest in zijn lijden als Jezus. Nog nooit. Er heeft nog nooit iemand zo diep en intens geleden als Jezus. De machten van de hel zijn over hem heen gerold. De vloek van de zonde is over hem heen gekomen. De straf en het oordeel van al onze zonde is op hem gekomen. Waarom heeft u mij verlaten? De hemel zweeg. Weet je waarom God hem had verlaten? Zodat je nooit meer door God verlaten hoeft te zijn. Nooit meer. Dat is goed nieuws, broeders en zusters. Dat is goed nieuws. In je lijden. God heeft een recht om het te zeggen. Weet je waarom? Omdat hij er zelf dwars doorheen gegaan is. Ik had pas een filmpje werd me toegestuurd van een predikant in Amsterdam. Die heel veel met die vraag te maken krijgt. Van als God bestaat, waarom dan al die ellende en waarom dan het lijden? En hij zei, dat vond ik zo mooi. Jij kent hem, hè? Je zit te knikken. Hij zei, ik ben gestopt om allemaal antwoorden te gaan geven. Om daarmee in discussie te gaan. Dan zeg je, het zit zo en zit zus en zo en daarom. Hij zegt, ik zeg tegen die mensen, ik weet het eigenlijk niet, joh. Het is zo moeilijk. Ik weet wel dit. Die God, die is naar deze vervloekte aarde gekomen. En die is kapot gegaan aan een kruis aan jouw lijden. Dat weet ik wel. Hij heeft recht van spreken, broeders en zusters. En hij is een hoge priester die medelijden kan hebben in onze zwakheid. Zodat we nooit meer verlaten hoeven te zijn. Ik sluit af met een aantal versen uit Hebreeën 4. Het paste hem, Jezus, of God, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Het had een ontzettend doel, dat lijden van Jezus. Een doel, joh, waar we in eeuwigheid over zullen zingen en zullen juichen en zullen jubelen. Om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Dat was het doel van het lijden van Jezus. En het paste hem, om wie alle dingen zijn en voor wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. Het past hem om de leidsman van hun zaligheid door lijden heen te heiligen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Want wij hebben geen hoge priesters, broeders en zusters, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar we hebben er één, Jezus Christus, de hoge priester, die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En daarom, laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Met het doel dat wij erbarmen, medelijden, barmhartigheid verkrijgen. En dat we genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De Heer zegene zijn woord aan ons alle hart.